Ja, dus is dat zo, als je nou naar deze gemeente kijkt, de Ware Wijnstok, zijn we met elkaar het huisgezin van God, familie van God. Dat echt die warmte, die liefde, die opvoeding van elkaar, dat er is, de groei naar volwassenheid. En dan het vierde beeld is Gods tempel. We hebben net gezien, in het Oude Testament was dat op één plek bij Israël, dat het Gods tempel was. Dat God zei, van daar wil ik mijn heerlijkheid laten zien. Maar nu gaan we naar het Nieuwe Testament, nu, 2018. Waar wil God zijn heerlijkheid op aarde laten zien? Heel veel mensen zeggen, ik zie zo weinig van God. Maar waar is nou God? Waar wil God zijn heerlijkheid laten zien? Wie weet, ja, in ons, in zijn gemeente. Die heerlijkheid die daar bij het Oude Testament zichtbaar, tastbaar aanwezig was. Die wil hij nu in de gemeente laten zien. En dat is het meest belangrijke. Je mag alles vergeten vandaag. Maar als je dit maar onthoudt. Dat God wil zijn heerlijkheid in de gemeente laten zien. Nergens op aarde heeft hij gezegd, daar wil ik mijn heerlijkheid zien. Natuurlijk in de natuur kun je God in zekere zin de schoonheid van God zien. Maar de presence of the Holy Spirit is alleen in de gemeente te vinden. Als het goed is. Als het gezin, huisgezin van God, als het lichaam van Christus goed functioneert. En daarom, je moet dat als eerste en belangrijkste voor de gemeente bidden. Dat de heerlijkheid van God, dat God zelf er is. Er staat iets heel moois, daar ga ik nu niet al te veel over zeggen. Maar er staat iets heel moois in 1 Korinthe 14 vers 25. Kun je thuis opzoeken. Er staat dat als een ongelovige in de gemeente van God komt, in het huisgezin van God, dan valt hij met zijn aangezicht op de aarde, omdat hij merkt dat God er is. Nou, dat is een ongelooflijk mooie. Er staat er, en hij verkondigt dan, hij merkt dan, hij proeft dan. Hier is iets, hier is God werkelijk in ons midden. Nou, ik denk, als we gewoon eerlijk zijn en we kijken naar de kerk in Nederland, ik weet niet of dat het zo echt altijd functioneert. Dat als een ongelovige een keer in de kerk komt, dat hij met zijn aangezicht op de aarde valt en zegt, hier woont God, hier is God. Ik heb iets, ik mis iets. En dan staat in 1 Korinthe 14 vers 25 dat hij dus werkelijk tot zondeovertuiging komt, omdat hij proeft van, hey, hier, ik kom in een sfeer van licht, in een sfeer van heiligheid, en ik ben dat niet. Nou, dat is iets heel, heel belangrijks. En het is wel eens zo, dat heb ik zelf tenminste ook zo ervaren, dat God, dat je dat wel eens proeft. Misschien heb je dat afgelopen weken ook geproefd, dat God in het midden is. En ja, dat is iets wat mensen niet kunnen maken. En wij kunnen natuurlijk mooie muziek maken, we kunnen met elkaar bidden, we kunnen met elkaar uitzien, maar God zelf, met zijn heerlijkheid, dat is het werk van God. Daar moeten we echt naar uitstrekken dat God dat doet. En we kunnen met elkaar kerkjes spelen, we kunnen allemaal heel mooi zingen en zeggen, ja, we zijn hier samen in de naam van Jezus. Maar dat is allemaal niet wat telt. Het enige wat telt is dat Hij zelf met zijn heerlijkheid in ons midden is. En dat Hij dat stempel erop drukt en dat Hij zegt, ik ben hier, hier wil ik zijn, hier wil ik komen. Met mijn heerlijkheid. En als dat er niet is, stel nou dat God er niet is vanmorgen. Met zijn heerlijkheid. Dan zijn we eigenlijk een kerkje aan het spelen. Dan zijn we eigenlijk gewoon een vereniging. We verenigen, samen zijn we met elkaar. Maar God is er niet. Ja, dan zijn we eigenlijk gewoon een kerkje aan het spelen. En daarom is dit zo belangrijk. Dat we daarvoor bidden. God, kom met uw aanwezigheid. Elke keer weer. En het is geen automatisme. Het is echt iets waar we naar moeten uitzien. Waar we naar moeten uitstrekken. En waar we echt gewoon moeten bidden en smeken. En dan wil hij dat zeker doen. Want hij wil niet liegen. Hij wil zo graag komen. Met zijn heerlijkheid. In ons midden. Goed, er is veel meer over te zeggen. Maar we gaan door naar het vijfde beeld wat hij gebruikt. Dat is de bruid van Christus. Dus de kerk, de gemeente, hoort de bruid van Christus te zijn. Is de bruid van Christus, sorry, want het hoort niet, maar is de bruid van Christus. De gemeente is de bruid van Christus. Het staat niet letterlijk zo hier, de bruid van Christus, maar het komt wel hier naar voren. Mannen, hebben uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dus Christus is de bruidegom, wij zijn de bruid. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Dus hij heeft alles voor over gehad om die bruid te geven. Opdat hij haar zou heiligen. Haar zou reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Dat bedoelde ik net. Dat hij die bruid bij zich gaat krijgen. Waar hij zoveel in geïnvesteerd heeft. Waar hij gereinigd, geheiligd heeft. Bijgeschaafd heeft. In heerlijkheid zullen wij straks voor hem verschijnen. Het is maar een klein zwak beeld wat je daar op dat plaatje ziet. Maar het is wel een mooi beeld. En hij gaat die gemeente zonder rempel of smet ontmoeten. Met witte kleren. Heilig en smetteloos. Dus dat vind ik zo, ook weer zo'n mooi, prachtig beeld. Wij zijn geen instituut. Wij zijn geen kerk. Nee, wij zijn de bruid van Christus op aarde. Hij is de bruidegom. En er is een lied van Johannes de Heer die zegt, hij verlangt ernaar om die bruid te ontmoeten. Nog meer dan wij. En die bruid die is nog niet klaar. Bij wijze van spreken. Die denkt aan andere dingen. Maar die bruidegom die wil heel graag terugkomen. En gisteren was ik op een bruiloft van Iraanse mensen. Die hadden allemaal geweldig mooie kleren aan. Dat is veel mooier dan in Nederland. Iraanse mensen. Maar die bruid en die bruidegom die lieten maar op zich wachten. Dus daar is het de gewoonte dat er eerst alle gasten moeten binnen zijn. En dan pas komt de bruid en de bruidegom. En dat is we waren om 5:00 en om 7:00 kwamen ze pas binnen. Dus dat kun je nagaan. Maar zo kan het ook in ons leven zijn als bruid van Christus. Dat we zoiets hebben van laat hem nog maar even wachten. Want er gaat natuurlijk een geweldig mooie bruiloft komt er. Dat zie je in Openbaring 19. Het bruiloft van het lam. De bruiloft die gaat komen. En de bruiloft, ja, wij als bruid van Christus. God geeft ons tijd. God wacht eigenlijk. Of de bruidegom wacht om te komen. Omdat zijn bruid nog niet klaar is. En sowieso moeten er nog mensen bij komen. Want anders zou het inderdaad al voorbij zijn. Dus er moeten nog gasten binnengehaald worden. Die ook bij die bruid gaan horen. Maar hij wil dat we ondertussen iets heel belangrijks doen. Dat staat hier in deze tekst. Reinigen en heiligen. Er moeten in ons leven nog dingen gebeuren. Zodat wij als bruid klaar zijn. En stel nou dat jij gaat volgend jaar trouwen geloof ik hè. Nou als je dan op die dag zelf. Dat jij bijvoorbeeld een kop koffie over je jurk heen krijgt. En dat je dan zo wordt aangebeld. En hij staat voor de deur. En dan sta je dan. En dan ben je niet smetteloos zoals hier staat. Maar dan ben je dus, ja, ben je niet klaar om hem te ontmoeten. En je zou je schamen. Nou, zijn bruid, Gods bruid, die kan ook toch iets in het leven hebben wat niet smetteloos is. En toch staat het hier dat hij dat wel, hij wil die gemeente ontmoeten zonder vlekken, zonder rimpel. In Christus zijn we natuurlijk smetteloos. In Christus zijn we schoon gewassen. Maar het kan wel zo zijn dat we gered zijn, maar eigenlijk nog niet gereed. We zijn nog niet klaar. En dat is zo belangrijk omdat je zelf ook vanmorgen af te vragen. Ben ik als bruid van Christus? Je noemt je een christen. Je bent van zijn bruid. Ben je ook gereed? Kun je hem ontmoeten? Of zou je je schamen over die vlek? En zou je je schamen over datgene wat je toch nog doet in je leven. Waar je eigenlijk weet het is niet goed. Maar ik doe het nog steeds. Ja, dus om over na te denken. Ben ik als bruid, kan ik hem vol aanbidding ontmoeten? Ik zeg, ja in Jezus, kom haastig. Ik wil u ontmoeten, ik wil met u zijn. Ik wil de bruiloft vieren. Goed, om over na te denken. En het laatste beeld is Gods leger. En dan gaan we echt afronden. Paulus die gebruikt hier een beeld van een leger. In Efeze 6, dat kennen de meesten van jullie wel denk ik. Het laatste hoofdstuk van de Efezebrief zegt Paulus, de gemeente, of eigenlijk de broeders en de zusters, zijn ook een leger die een wapenrusting aan moeten doen. Een geestelijke wapenrusting, niet letterlijk natuurlijk. Zodat je eigenlijk weerstand kunt bieden tegen de dag van het kwaad en dat je stand kunt houden. Nou, ik ga het gelijk toepassen. De gemeente is een leger. Gemeente zijn, kerk zijn is echt geen spelletje. Het is niet zo dat we een spelletje met elkaar spelen, maar het is een geestelijke oorlog waar we in verwikkeld zitten. En Gods visie voor zijn gemeente, Gods missie, is dat wij ook als leger samen staan. Samen. In die frontlinie staan. En het is heel erg desastreus als een leger onderling gaat zitten strijden. He, als een leger niet één leger is. Als dat leger niet als één leger optrekt. Stel dat er onderling in het leger van alles aan de hand is. Ja, dan weet je natuurlijk al dat je gaat verliezen. Maar alle pijlen van de boze, alle pijlen van de vijand, die zijn op die gemeente gericht. Dat heb je waarschijnlijk ook wel ontdekt. Dat wat wil Satan als eerste kapot maken? Zijn gemeente. Zijn de huwelijken. Dat wil Satan kapot maken. Gezinnen, hè, waar dat warmte moet zijn. Daar heeft hij zijn pijl op gericht. Dat dat kapot gaat. Satan doet er alles aan om juist datgene wat nog mooi en heerlijk is op aarde, om dat kapot te maken. Dus dat is bijvoorbeeld het gezin, het huwelijk. En ook zijn gemeente. Alle pijlen zijn erop gericht. Dwalingen. Mensen die leugens verkondigen. Verleidingen. Dingen die in de gemeente kunnen komen. De dwalingen waardoor die gemeente kapot gaat. En daarom is het echt, het is geen spelletje, kerk zijn. En die andere beelden zijn allemaal hele mooie, lieflijke, prachtige beelden. Maar hier zegt Paulus ook, we zijn ook een leger. En er komen op die kerk verleidingen af, beproevingen, testen, dwalingen. De kwade machten hebben alle pijlen gericht. En daarom is het zo belangrijk dat de gelovigen één zijn. Want dan kunnen we de vijand aan. Als we als gelovigen, als huisgezin van God één zijn, dan ben je in staat. Dan hoef je inderdaad, zoals op de eerste wat Ron voorlas, totaal niet bang te zijn voor de vijand. Als we die wapenrusting aan hebben, als we één staan, of één zijn, één leger optrekken, ja, dan zijn we sterk. Dan kunnen we uitreiken naar die wereld buiten ons. En dan kunnen we anderen hier uitnodigen en zeggen, hier is de heerlijkheid van God. Hier kun je komen. Hier kun je God ontmoeten. Hier kun je het contact met God krijgen. En dan kunnen we zien dat de mensen in plaats van zeggen, die vertrouwen we niet. Nee, daar ga je naartoe, want daar is een plek waar ze je vertrouwen. Dat is een plek, dat is een huisgezin. En daar krijg je warmte, liefde. Maar zo heeft God het bedoeld. Ik zou er liefst nog een paar uur over willen praten. Maar zo is het wat God bedoeld heeft met zijn gemeente. Dat we een huisgezin zijn, een gezin zijn, een leger zijn met elkaar. Een lichaam waar elkaar aanvult. Want niet iedereen kan alles in zijn eentje. We moeten elkaar aanvullen, één zijn, samen pakken, samen strijden. En ja, we hebben eigenlijk al die liederen die we al gezongen hebben, die sloten daar zo mooi bij aan. Ik wil afsluiten met een heel mooi, waar gebeurd verhaal. En dat is ook als afsluiting van de preek. Dus het gebeurt in een dorpje, Herrenhut in het Duits. Ergens in Polen of Duitsland. Dat is echt al eeuwen geleden. Er was in die tijd werden de christenen vervolgd. En de christenen hadden het heel zwaar, heel moeilijk. En er was een graaf van Zinzendorf, en die was heel rijk. Die had een heel groot gebied, een heel groot kasteel met daaromheen allemaal landerijen. En die had gezegd, want daar in dat gebied waar die graaf dus de baas was, daar was geen geloofsvervolging. En alle christenen zijn welkom in mijn dorp, Herrenhut, dus onder de hoede van de Heer. Iedereen mag komen. Allerlei gelovigen mogen naar mij toe komen. Nou, daar kwamen ze. Moravische Broeders, misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dat is ook een stroming. Lutheranen, Methodisten, Calvinisten, Baptisten, alles kwam naar zijn oord. Orthodoxe, katholieken, alles. En die kwamen allemaal om daar onder de hoede van de Heer bescherming te zoeken, want ze werden vervolgd in hun eigen land. En zij kwamen dus bij hem op dat terrein. En dat ging natuurlijk in het begin allemaal geweldig. Hè? Al die gelovigen die kwamen daar bij elkaar. En ze waren vervolgd. Hadden het zwaar gehad. En nu kon ze eindelijk ademhalen. Want ze zaten met elkaar als christenen. Als lichaam van Christus. Maar je voelt het al aan. Op een gegeven moment, hè, dan ging dat eigen ik natuurlijk weer komen. En al die verschillende stromingen, die gingen hun eigen gelijk proberen te halen. Want ja, de Lutheranen zeiden, wij hebben de Bijbel zo en zo gelezen en wij hebben gelijk. Nee, zeiden die Moravische Broeders, nee, want jullie zien het toch verkeerd, dat is een dwaling. En er kwam ontzettend veel strijd. En die graaf van Zinzendorf, die was op dat moment, toen het echt heel erg werd, was hij weg. Hij was op een reis in Dresden. En toen kreeg hij een brief. Ik heb het hier gelezen. Hij kreeg een brief, een noodbrief, vanuit dat dorpje Herrnhut. Of eigenlijk zijn eigen dorp dus, wat hij dus had. Hij zei, in die brief stond, in Herrnhut is een hel ontstaan. Gelijk er geen tweede op aarde te vinden is. Het ziet er naar uit alsof de Satan alles ondersteboven heeft gewoeld. En dat er geen andere uitweg is, dan dat er zo spoedig mogelijk u overkomt om de hele zaak op te ruimen. Er waren mensen, die hadden, dat is ook nog leuk om te vertellen, die hadden hun eigen huis afgebroken. En die gingen buiten dat terrein, gingen ze hun huis weer opbouwen. Die waren zo aan het strijden met elkaar. En dat waren echt, dat waren christenen. Die net vervolgd waren, die zaten nu bij elkaar en die begonnen daar zelf ruzie te maken. U moet zo snel mogelijk komen om het zaakje op te ruimen. Uw edele naam wordt gelasterd. Maar, ook de naam van Christus, dat is natuurlijk, hè, dat is natuurlijk de naam van Christus. Die gelasterd wordt. Mensen hebben al het mogelijke gedaan om orde te scheppen, maar het is niet mogen baten. Er is daar nu meer ruzie en strijd dan in de wereld. Aangrijpend. De toestand is onhoudbaar. Uw overkomst is dringend noodzakelijk. Uw vrouw wordt onder de druk en de lasten verpletterd. Nou, die graaf Ludwig van Zinzendorf, die viel op zijn knieën. Hij ging smeken naar God. O God, wilt u nog in deze hel nog iets doen? Want dit is zo tot oneer van uw heilige naam. De naam van Christus wordt hier zo doorgelasterd. En hij is direct teruggegaan naar de Herrnhut. Hij is daar met al die broeders die dan aan het strijden waren. Het waren natuurlijk maar een paar die echt, zeg maar, eruit sprongen. Die een beetje de leiders waren. En hij is er één voor één is hij langs gegaan. En heeft hij met ze op die knieën gebeden. En hij heeft gezegd, waar leven we nou voor? Waarom zijn we geen één huisgezin? Eén in de naam van Jezus. Waarom ga je je eigen gelijk op de troon zetten? We moeten Christus op de troon zetten. Christus alleen. Dat was wat graaf Ludwig van Zinzendorf continu benadrukte. Christus alleen. Het lam. Dat moet verhoogd worden. En hij is er allemaal één voor één. Is hij ze langs gegaan. En hij is op de knieën gegaan. Ze hebben zich verootmoedigd. Glorie aan God. Ze hebben zich verootmoedigd. Ze zijn door de knieën gegaan. Al die mensen. En er is dan een opwekking uitgebroken. Je kunt het allemaal lezen op internet, denk ik. Wikipedia. Moravische broeders. Want het is uiteindelijk een geweldige zegen geworden. Er hebben duizenden zendelingen zijn over de hele wereld gegaan. En het Zeister Zendingsgenootschap, dat bestaat nog steeds, dat is ook vanuit de Moravische broeders ontstaan. Duizenden zendelingen zijn gestuurd over de hele wereld. Ze hebben zendelingen naar kannibalen gestuurd, waar ze wisten en ze worden opgegeven. Maar ze stuurden ze. Als de ene dood is, ging de volgende. En zo hebben ze over de hele wereld zegen verspreid. Het is een geweldig. En door de diepte heen. Want ze hebben eerst moeten verootmoedigen. Ze moesten eerst op de knieën. En ze moesten naar God uit gaan roepen. Ons dieptepunt is Gods startpunt. Misschien kun je nog herinneren van een eerdere keer dat ik dat gezegd heb. Zie je ook weer hier. En ja, wat is nou hier de les uit? We hebben misschien onze eigen kleur, onze eigen smaak, onze eigen ideeën. Maar dat moet bij God allemaal wegvallen. Als we met Christus oog in oog staan, dan valt dat weg. Als we hem liefhebben, met heel ons hart, dan behoren we bij het lichaam van Christus. En dan moeten we echt om de hoofdzaken op Christus gericht zijn. En ik wil eigenlijk ook voorstellen, daar is ook een lied van, als het goed is, u maakt ons één, u draagt ons samen, dat we dat ook echt met elkaar gaan doen. En ik wil vragen, uitnodigen ook iedereen die echt zegt, ik wil zo'n huisgezin van God zijn. Ik wil dat deze gemeente een plek is waar de heerlijkheid van God is. Ik wil dat in deze gemeente, ja, wil ik daar onderdeel van uitmaken. Van die gemeente die zegt, ja, ik wil dat we één zijn. Eén leger, één familie, één huisgezin. En dan wil ik uitnodigen dat u gestaan en dat u elkaar de hand vastpakt of iets dergelijks. Of u